Gemeente, ik wil ook vanmiddag nog even herinneren aan de catechisaties die, zo de Heere wil, morgen beginnen. De gewone catechisaties en verder zijn ook degenen die het voornemen hebben om de belijdeniscatechisatie te volgen. Of daarover met mij willen spreken, contact met mij op te nemen in deze aanstaande week. Tot zover deze mededeling en dit verzoek. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van gemeente, ik wil ook vanmiddag nog even herinneren aan de catechisaties die, zo de Heere wil, morgen beginnen. De gewone catechisaties en verder zijn ook degenen die het voornemen hebben om de belijdeniscatechisatie te volgen. Of daarover met mij willen spreken, contact met mij op te nemen in deze aanstaande week. Tot zover deze mededeling en dit verzoek. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 125, daarvan het eerste vers. Psalm 125, vers 1. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Het eerste vers van Psalm 125. MUZIEK In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we uit dezezelfde psalm nu het tweede vers. Psalm 125 vers 2, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen uit de Heilige Schrift, gemeente, opnieuw een gedeelte uit het boek der psalmen. Nu uit psalm 119. Psalm 119, daarvan de versen 89 tot en met 112. Psalm 119, vers 89 tot en met 112. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid, in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en ze blijft staan. Naar uw verordeningen blijven ze nog heden staan, want zij alle zijn uw knechten. Indien uw wet niet was geweest al mijn vermaking, ik was in mijn druk allang vergaan. Ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uwe, behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Ze maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want ze is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn mij uw redenen, mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere. Maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden van mijn mond en leer mij uw rechten. Mijn ziel is gedurig in uw hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij in strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwig te doen, ten einde toe. Tot zover. Wij zoeken nu de Heere in ons gebed en wij bidden hem opnieuw om zijn onmisbare zegen. U geeft ons uw woord, Heere. U hebt dat gedaan. U hebt dat ook vanmorgen geschonken, dat woord van u, dat gelezen en uitgelegd mocht worden, dat beluisterd en dat in een andere vorm ook gezien mocht worden, dat woord van u, dat ook vanmiddag weer een plaats in ons midden hebben mag. Dan past het ons, Heere, u daarvoor ootmoedig dank te zeggen. We rekenen er eigenlijk wel op, Heere, dat u uw woord dat u gegeven hebt ook een plaats in ons midden houden zal. En dat kan ook wel, en daar ziet het ook wel naar uit, Heere, want er zijn zoveel gedrukte Bijbels, dat er altijd nog wel enkele in ons midden zullen zijn om te weten en te beseffen dat uw woord nog een plaats heeft. Maar nu bidden we, o Heere, laat dat woord van u zodanige plaats hebben dat het de plaats heeft waarop het recht heeft. In ons eigen leven heel bijzonder. In het centrum van ons hart en leven. In het midden van ons bestaan. Als de dragende grond van ons leven. Dat woord van u, Heere. En zo ook in de kringen waarin we ons bevinden. In de kring van ons gezin. In de kring van onze familie. In de kring van allerlei verbanden waarin we staan. En in de kring van de gemeente. En van de kerk. In de kring van ons volksleven en van deze wereld. Want door middel van uw woord, Heere, hebt ge uw stem laten horen in deze wereld. Het woord van u dat in deze duistere wereld klinkt. En we doen er goed aan om er acht op te nemen als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Zo was ook de belijdenis immers van degene wiens psalm we zojuist gelezen hebben. Hij zei het heel persoonlijk. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Hij besefte het, dat hij zijn weg niet kon gaan dan alleen aan de hand van uw woord en van uw getuigenis, want anders zou hij verdwalen. Want vanuit zichzelf had hij dat licht niet. Zijn leven was enkel duisternis. En daarom had hij het getuigenis van u nodig, Heere. Laat dat ook in ons leven zo zijn. En niet alleen in uiterlijke zin, maar dat ons gebed is, Heere, ga ons met uw heilig voor. Schenk ons uw heilige geest, opdat we het verstaan. Opdat het een licht zal zijn, Heere, dat alle dingen doordringt. Zo bidden we of u ook vanmiddag in ons midden wilt zijn. Daar kunnen we, o Heere, zelf niet voor zorgen. En daarom heeft het een diepe reden als we, nadat we nog niet zo lang onze dienst begonnen zijn, opnieuw onze handen vouwen en onze ogen sluiten en tot u komen met de eerbiedige vraag of u zelf, o Heere, uw woord wilt openen voor onze harten en onze harten openen wilt voor uw woord. Want ook vanmiddag zijn we weer zo diep en zo stijl van u afhankelijk. Dat gold vanmorgen, Heere, en dat geldt vanmiddag niet anders. Wilt u zo in ons midden zijn dat we aan het eind van deze dienst getuigen mogen voor onszelf en aan elkaar. Het was goed om in de kerk te zijn. Want het was de stem van de Heere die tot ons sprak. Het was dat getuigenis dat autoriteit en gezag heeft. En dat ons leven opeist in de dienst van die Heere die ons geschapen heeft en die recht op ons heeft. We zijn samengekomen, Heere, vanmiddag ook met een terugblik op vanmorgen. In deze ochtend, toen de tafel van de dis van het verbond open stond. En toen zondaren, ja zondaren, genodigd werden om toe te treden. En toen een en andermaal de tafel mocht worden bediend. En het brood werd gebroken. En de wijn vloeide. En daarin de sprake van uw lijden en sterven tot ons kwam. We danken u, Heere, dat deze dingen nog voortgang mogen hebben. En dat we naar uw eigen inzetting het nog betrachten mogen. En nu is het vanmiddag de nabetrachting. En ook dat kunnen we niet. Zoals we onszelf voor uw aangezicht niet kunnen voorbereiden op de wettige wijze, op de vereiste manier. En zoals we niet op een godvruchtige wijze kunnen aanzitten en onszelf de zegen kunnen schenken. Zo geldt het ook vanmiddag, Heere, dat we de toon van dank en lof en de gestalte van de waarachtige nabetrachting zelf niet kunnen vinden dan alleen wanneer u zelf ons daarin brengt en ons daarin bewaart. En zo zoeken we ook vanmiddag u en vragen of u neer wilt komen, o Heere, en zelf getuigenis van de waarheid van uw woord wil geven. En dan zijn we ook vanmiddag allerlei verschillende mensen. Dan is daar allereerst de scheidslijn getrokken van morgen, Heere, die zichtbaar was. De scheidslijn van de avondmaalgangers en degenen die bleven zitten. En daar gaat toch wel een sprake van uit. En het doet ons zien dat daar toch onderscheid, dat er verscheidenheid in de gemeente is. En al durven wij zomaar niet te zeggen dat deze scheidslijn die vanmorgen zichtbaar werd helemaal samenvalt met de scheidslijn die voor u geldt, Heere. Het laat wel zien dat de een de ander niet is. Almachtige God, en nu kent u ons. Nu weet u wie aangingen en wie zitten bleven. Nu weet u wie oprecht avondmaal mocht vieren. En nu weet u wie wellicht met een hunkerend hart achterbleef. Nu weet u wie misschien naar gewoonte en zonder al te veel betrokkenheid deelnam aan de heilige dis. En nu weet u wie misschien wel in een houding van grote afstand en wellicht wel iets van onverschilligheid daaraan niet deelnam. Hoe het ook was, Heere. En hoe degenen die aan mochten zitten ook daar waren. En welke zegen of vrucht al dan niet ontvangen werd. Wij oordelen daar niet over. Niet over elkaar. Maar u doet het. U weet het. En zo komen we ieder heel persoonlijk tot u. En we bidden, Heere, of u uw werk bevestigen wilt. En wanneer we u daar hebben mogen ontmoeten. En wanneer we daar met een oog van het waarachtig geloof hebben mogen zien. De tekenen van het verbond. En iets hebben mogen verstaan van die goede tierenheden des Heren. Die meer zijn en beter en hoger zijn dan het leven. Of u dat alles bevestigen wilt. Want ten diepste gaat het ook weer niet om ons aanzitten. Maar gaat het om de vrucht en de zegen. Waar brengt het ons? Almachtige God, bevestig zo uw werk. En geef dat wanneer het zo mocht zijn, dat we moed hebben mogen scheppen en kracht hebben mogen ontvangen om verder te gaan. Want het zou wel eens kunnen zijn dat de weg te zwaar en te veel was. Maar als we nu, hetzij aan de tafel, hetzij in onze bank, van deze dingen niet weten, Heere, dan komt u vanmiddag opnieuw tot ons. En dan laat u opnieuw het gewicht van het woord op onze schouders leggen. Ja, meer dan dat. Dan legt u het aan de wanden van ons hart. Opdat we zouden verstaan dat we zomaar niet vrijblijvend in de kerk zijn. En onder uw woord zijn. En bij het sacrament zijn. Maar dat u zoekt. Dat u worstelt. Dat u twist om ons behoudt. Jongeren en ouderen. We bidden dat met name voor onze jongens en meisjes, Heren. Voor degenen die de scholierenleeftijd hebben of al wat ouder zijn, die dan weliswaar nog geen beleidend lid van de gemeente zijn en daarom alleen al niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan de dis. Maar Heren, geef in hun jonge harten toch de indrukken die nodig zijn om met deze dingen bezig te zijn. Dat het ze niet loslaat, Heren. U legt uw hand ook op hen en u zegt het. Mijn jongen, mijn meisje, Zoek toch mij en leef. Laat toch de boodschap van mij in je hart mogen afdalen. En in de ontvankelijkheid van je jonge hart. Zoek toch mij en leef. Heere, wilt u zo in ons midden werken, onder jongeren en ouderen. Gedenk diegene van ons hier in de kerk of met ons meeluisterend, die al vele tientallen jaren onder uw woord zitten, maar bij wie het in werkelijkheid nog nooit iets gedaan heeft. O Heere, wat een aangrijpende zaak. Dan zal het oordeel zwaar zijn. Want dan zal het Tyrus en Sidon in de dag van het oordeel verdraaglijker zijn dan diegene van ons die dit betreft. Maar u laat het nog horen. O laat dan vanmiddag, o Heere, laat de sprake van uw woord ervaren mogen worden. En wilt u wonderen doen. Wonderen van genade en ontferming. Op deze dag mogen we onze gaven geven voor het onderwijs. Wilt u in dat onderwijs ook zelf meekomen? Het reformatorisch onderwijs en het andere onderwijs. Geef dat waar jonge mensen onderwezen worden, Heere. Dat er ook iets verstaan mag worden van dat wat u ze leren wilt. En geef dat degenen die onderwijs geven daar ook van overtuigd zijn. En hun grote mogelijkheden daartoe ook benutten. Wilt u geven dat al het werk in het onderwijs, maar ook in de andere sectoren van onze samenleving, dat in uw naam gebeurt en onder aanroeping van uw naam, dat het vrucht zal ontvangen en kom er dan zelf in mee. Wij bidden dat ook voor het ambtelijke, voor het kerkelijke onderwijs, voor het catechisatieonderwijs dat in deze week weer beginnen zal. Wilt u ook daarin uw zegen niet onthouden, Heere, maar laat ook dat eenvoudige, maar zo gewichtige werk gezegend mogen worden. Wees met onze samenleving. Als in deze aanstaande week onze regering de plannen ontvouwen zal voor het beleid van het aanstaande jaar, geef dat ook dat niet zonder u en zonder aanroeping van uw naam gebeurt. Geef dat nog het goede in ons land en onder ons volk ontvangen mag worden. En dat er nog worstelaars zijn, heren, opdat er eer in ons land woont. Wees met allen die bestuurders verantwoordelijkheid ontvangen hebben. Geef dat ze het van u verwachten. En dat uw heilzame wet het richtsnoer voor het beleid ook in ons land zal zijn. Wees met deze wereld waar zoveel nood is. Heer, het is uw wereld. Wilt u nog vrede geven daar waar oorlog dreigt? Wilt u zijn met het volk Israël en met het volk van de Palestijnen, almachtig God, waar het allemaal dreigt vast te lopen? Wilt u nog wonderen doen? En laat boven alles de naam van Christus gekend mogen worden tot zaligheid. Heer, het wacht op u. Wilt u met ons zijn? Wilt u ons genadig verhoren? Niet om verdiensten aan onze zijde, maar om de verdiensten van uw eigen Zoon, Christus Jezus, om zijnentwil. Amen. Wij zingen nu het Psalm 93. Psalm 93, het eerste, het tweede en het vierde vers. Psalm 93, vers 1. De Heere regeert. De hoogste majesteit bekleedt met sterkte om God met heerlijkheid bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Het eerste, het tweede en het vierde vers van Psalm 93. De eerste collecte is nu voor de eredienst en de tweede voor het reformatorisch onderwijs. De derde collecte na de preek is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan gemeente vanmiddag in deze nabetrachtingsdienst met de hulp van de Heere de behandeling van en het luisteren naar onze Dordtse leerregels besluiten. Het is namelijk de laatste paragraaf van het laatste hoofdstuk dat vanmiddag aan de orde is. Daarbij behoort een klein gedeelte uit Psalm 119. Ik lees u de versen 97 en 98 uit Psalm 119 allereerst. 97 en 98, waar de dichter belijdt: hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Ze maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want ze is in eeuwigheid bij mij. Dezezelfde taalgemeente spreekt onze belijdenis in paragraaf 15 uit hoofdstuk 5 van de leerregels van Dordt. Paragraaf 15. We lezen ze als volgt. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid van deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten van de gelovigen indrukt. Deze leer wordt wel door het vlees niet begrepen en wordt door de Satan gehaat en door de wereld bespot en door de onervarenen en de schijnheiligen misbruikt en door de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teer bemind en standvastig verdedigd. En dat ze dit ook voortaan doen, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dit is, gemeente, het kloeke besluit. Krachtige woord aan het eind van de leerregels van Dordt. In het voorjaar van 1619 begon het einde van de synode van Dordrecht dichterbij te komen. De afgevaardigden, ze waren vanaf november van het voorafgaande jaar 1618 al samen geweest, met een enkele tussenpoos, maar er was hard gewerkt. Er was een nieuwe kerkorde opgesteld, er was besloten na een uitvoerige deliberatie tot het opnieuw laten vertalen van de Bijbel. Er was over en weer gesproken over de leer van de kerk, er was de confrontatie geweest met de remonstranten. Allerhande zaken waren aan de orde geweest en nu liep het langzaam aan af. En nu werden er plannen gesmeed om afscheid van elkaar te nemen. En de broeders wilden dat niet anders doen dan op zeer waardige en op plechtige wijze. En met dat doel werd overleg gepleegd, en let wel, dat is in onze tijd onbestaanbaar, werd overleg gepleegd met de Staten-Generaal, dus met de vergadering van de Provinciale Staten in gemeenschappelijke vergadering bijeen in Den Haag. Dus de overheid werd erin gekend. Hoe eigenlijk dat afscheid van de binnenlandse en van de buitenlandse afgevaardigden zou plaatsvinden. En toen werd besloten dat elke afgevaardigde op kosten van de staat vereerd zou worden met een gouden penning. En ik citeer: waardig 100 daalders, met zulke figuren en de inscriptie als goed gevonden zal worden. En zo werd het inderdaad ook gedaan. Een goudsmid in Dordrecht werd opdracht gegeven om een groot aantal van die gouden munten te maken. En zo kreeg elke afgevaardigde zo'n gouden penning mee naar huis, om zich later nog eens te herinneren wat er allemaal op die generale synode, die synode van Dordt, gedaan was. Hoe zag die penning eruit? En de voorzijde was er een afbeelding van de synode van Dordt zelf geplaatst. En aan de keerzijde een voorstelling van de berg Sion, beschenen door de stralen van de zon, maar ook heel zichtbaar belaagd door allerlei stormen. En rond dat alles een randschrift met in het Latijn een verwijzing naar, en we hebben hem gezongen, Psalm 125, het eerste vers. Die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar die blijft tot in eeuwigheid. En zo wilde deze penning met de afgevaardigden die naar huis gingen meegeven datgene waar de synode aan het eind van haar zitting ootmoedig belijdenis van mocht doen. De berg Sion, de leer van Gods genade, want ondanks de stormen en ondanks alle aanvechtingen, nochtans door de ontferming van de Heere blijven staan. De leer der schriften was niet alleen verdedigd, maar had ook gezegevierd. De leer van Gods genade. Hoeveel er ook op was aangekomen. God zelf had gezorgd voor zijn zaak. En geliefde gemeente, wat de Heere toen gedaan heeft, heel klaarblijkelijk in het leven van de kerk in de Nederlanden, met een uitstraling naar alle gereformeerde kerken in alle omliggende landen, dat wil hij nog doen. Ja, dat wil hij nog doen. Hij wil dat doen in het leven van de kerken. Ik zou daar breed over kunnen spreken, maar ik doe dat nu niet. Maar hij wil dat niet alleen doen in de breedte van het kerkelijk leven. Maar hij wil dat ook doen in het leven van de zijnen en het waarmaken. En de Heere geven dat we het kennen. Die op de Heere vertrouwen. Die zijn als de berg Sion. Die berg die niet wankelt, maar die blijft tot in der eeuwigheid. En geliefde gemeente, die leer, de leer van Gods genade, is niet alleen verdedigd in de leerregels van Dordt, maar is ook in de afgelopen maanden op bescheiden wijze toch in uw midden gelegd. En de Heere geven dat u het verstaan hebt, niet alleen in het kennen van die leer, en niet alleen in de geneigdheid om die leer ook te verdedigen, maar in het waarachtig van harte aangrijpen tot uw eigen zaligheid, die leer der genade. Ze wordt tot troost van de Godvruchtigen geopenbaard, zegt paragraaf 15. En ze wordt door de bruid van Christus zeer bemind en standvastig verdedigd. Het zijn vanmiddag 4 punten. Het evangelie van Gods genade, allereerst geopenbaard. Ten tweede bestreden. Ten derde bemind en ten vierde verheerlijkt. De leer van Gods genade geopenbaard, bestreden, bemind en verheerlijkt. We zijn vanmiddag gemeente samengekomen in een uur dat we wel noemen een dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal dat vanmorgen in uw midden werd bediend. Nabetrachting, dat heeft iets van terugzien. Een ogenblik, een overdenking van dat wat vanmorgen in ons midden gebeurd is en wat in de zichtbare tekenen van het sacrament, in het brood en in de wijn, voor ons aller ogen als het ware geschilderd is als een heenwijzing naar het werk en de verdiensten van de Heere Jezus Christus in zijn diepe lijden en sterven. Terugzien en tegelijkertijd aan de Heere geven het van daaruit. En door de kracht die daarin ontvangen mag zijn, ook vooruitzien. Vooruitzien naar de weg die gegaan mag worden. En met de kracht die de Heere vanuit het sacrament ook geven wil. Het is met dat doel ook dat de Heere het sacrament aan zijn kerk gegeven heeft. Eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. De Heere, hij onderhoudt zijn kinderen. En hij wil ook het werk van zijn genade in het leven van zijn kinderen onderhouden. Door zijn hoorbare woord en tegelijkertijd door zijn tastbare en door zijn zichtbare woord. Door het sacrament van de heilige dis. Opdat een kind des Heren het weten mag. Ik ben wel ellendig en noeddruftig. Maar dit weet ik. En ik heb het vanmorgen nog mogen verstaan. De Heere weet van mij. En de Heere denkt aan mij. En de Heere leidt mij. En de Heere bewaart mij. Welnu, dan past het ook eigenlijk wel, als het zo geweest mag zijn, om nog eens een ogenblik iets van een nabetrachting daarop te hebben. Deze laatste paragraaf, gemeente, uit onze Dordtse leerregels in het laatste hoofdstuk, heeft ook iets van een nabetrachting. Een terugblik op de inhoud van de belijdenis. Die belijdenis die zo gestempeld is door de erkenning van Gods genade. Als we de brede en diepe inhoud van de Dordtse leerregels in één woord zouden samenvatten, dan zouden we dat het beste kunnen doen door te wijzen op de belijdenis van Gods genade. Van de genade die de Heere geheel onverdiend, vrijmachtig en soeverein, eenzijdig bewijst aan zijn kerk. Die genade van God, en dan valt het uiteen in de diverse hoofdstukken, die uitgekomen is in de vrijmachtige verkiezing van eeuwigheid. Maar die ook bespeurd wordt in de verzoening door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar die evenzeer gekend wordt in het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. In het leven van verdorven en verloren mensen. En die ook tot verwondering en aanbidding leiden mag. Wanneer daar in de oefening van het waarachtig geloof de zekerheid mag zijn. Dat de Heer ook daadwerkelijk bewaart bij de verkregen verlossing. Alles staat onder de noemer van de genade Gods die de Heere vrijmachtig en eenzijdig aan zijn kinderen schenkt. Want in het leven van Gods kinderen, geliefden, daar begint het alles met genade. En daar eindigt het met genade. En alles daartussen, in de hele weg in het leven van Gods kerk, is het niets anders dan alleen genade. De Heere die zondaren genadig trekt. De Heere die zondaren er genadig toe brengt om hun zonden voor zijn aangezicht te gaan belijden. De Heere die er genadig toe brengt om rust en vrede in hem te vinden. De Heere die er genadig toe brengt om Christus te mogen leren kennen tot zaligheid. De Heere die er genadig toe brengt om in de weg van de afsterving van mijn oude mens ook op te mogen wassen. In de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Gods genade die bewaart bij de verlossing. Hier in de tijd. Ja, tot in eeuwigheid en zo. Zo is alles gestempeld door de genade Gods die Hij bewijst. Die genade die niet van beneden naar boven bereikt wordt. Maar die door de Heere zelf van boven naar beneden zelf geschonken wordt. Welnu, daarvan spreekt paragraaf 15. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid van deze volharding, welke God tot de eer van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft. Laten we daar een ogenblik bij stilstaan. God heeft die leer, die ik zojuist met een enkel woord samenvatte, geliefden, God heeft die leer geopenbaard. Baard. Het is niet de eerste keer dat ik u probeer erop te wijzen welk een wonder dat is. Dat wij niet onwetend behoeven te zijn ten aanzien van datgene wat nodig is tot zaligheid. De Heere, Hij heeft het bekendgemaakt. Hij heeft in deze duistere wereld zijn woord geschonken. Oh, dat is al begonnen toen Adam en Eva, jongens en meisjes, toen Adam en Eva van de Heere zijn afgevallen en zich van hem hebben afgekeerd. En toen de Heere als het ware uit de hemel naar beneden kwam en Adam en Eva opzocht. Ja, toen had hij recht gehad om het te doen met het doel om ze van voor zijn aangezicht weg te doen. Want hij had het gezegd, als gij van één van deze vruchten van deze boom eet, gij zult de dood sterven. Maar de Heere, Hij heeft het niet gedaan. Hij kwam om zijn genade te openbaren. Hij kwam om de moederbelofte te geven. En daarin al heen te wijzen naar de komst van de Heer Jezus Christus. En van daaruit voort heeft de Heer Abraham opgezocht. En heeft Hij Jozef tot een redding voor het volk gegeven. En heeft Hij Mozes aan het volk geschonken. En zo is de heilshistorie voortgegaan. En dat alles, het wordt ons beschreven in de Heilige Schriften. God heeft het geopenbaard. De Heere heeft ons de schriften gegeven die genoegzaam zijn tot zaligheid. Er is bij de schriften niets meer nodig dan wat we in de Bijbel zelf ontvangen hebben. God heeft het geopenbaard. En met welk doel heeft de Heere de zaligheid geopenbaard? Die zaligheid die in Christus Jezus gelegen is, wel, dat noemen onze Dordtse vaderen ook, tot troost van de godvruchtige zielen. Tot troost van degenen die op zichzelf zien en die aan zichzelf geen reden kunnen ontlenen dat het wel goed zal komen. Tot troost van degenen die voor Gods woord hebben leren beven. Tot troost van degenen die, wanneer de Heere ze het ware geloof geschonken heeft, ook zo moeten inleven dat dat geloof zo zwak is en zo ongestadig. Welnu, God zegt het en hij heeft het in zijn woord geopenbaard, dat hij het werk dat hij begonnen is, voleindigen zal. En daarom spreken onze Dordtse vaderen over de bewaring van Gods kinderen en over de volharding van de ware gelovigen en de leer van de verzekerdheid der volharding. En de Heer, hij zegt het tot zijn kinderen: wees niet bevreesd. Ik weet van u af. Veel is er ongewis, maar mijn zaak staat. Ik ken degenen die de mijnen zijn. De gemeente, vanmorgen heb ik het u gezegd vanuit het profetenboek van Jesaja. Bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal van u niet wankelen. Met dat woord komt de Heere tot zijn kinderen, opdat ze hem zouden aangrijpen. En in dat aangrijpen van hem, telkens en telkens weer, de zekerheid zouden ontvangen van de beweldadiging bij God vandaan. Eenzijdig, maar daarom zo zeker. In dat verband staat ook de bediening van het heilig sacrament, waarin de Heer het ook als het ware tot zijn kinderen zegt: vrees niet gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, het is zijn goedertierenheid, u lieden het koninkrijk te geven, als Gods kinderen met een oog van het geloof zien op te tekenen, en het stroomt hun hart vol, dan mogen ze het weten: mijn zaak is Gods zaak. En datgene wat de Heere mij geschonken heeft. O, ik zondig me er telkens uit als het van mij afhangt. Maar de Heere, hij zal me barmhartig bevestigen in de genade die hij mij ooit geschonken heeft. Maar nu leg ik mijn vinger, gemeente, nog een ogenblik bij één woord wat hier staat. De Heere heeft het overvloedig geopenbaard in het woord. En in de harten der gelovigen drukt hij het af. Let daar wel op, in de harten der gelovigen. Want, en laat dat ook vanmiddag in de nabetrachting op het heilige avondmaal de boodschap zijn: het zal niet buiten het geloof omgaan. Het is datgene wat onze catechisme zegt: in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. En dan kennen we elkaar wel, gemeente, dan bedoel ik ook vanmiddag niet dat geloof dat het zomaar pakt. En dat zogenaamde geloof dat het zich zomaar toe-eigenen kan. Maar altijd, altijd vanuit de nood, in de roep tot de Heer, staande op het fundament van het woord. Dat geschonken geloof, die lege hand die zich tot hem uitstrekt. En dat nooddruftige hart die zich bij hem vervoegt. Laat ik u zeggen, in die bekende geschiedenis uit het Oude Testament: wanneer ik niets anders heb dan lege vaten, bent u vanmorgen ook met uw lege vaten tot de tafel gekomen, dan is het uw ervaring misschien geweest dat de Heere ze genadig gevuld heeft. Dat is de oefening van het geloof. Dan hoef ik zelfs helemaal niets mee te brengen, zelfs mijn geloof niet. Want dat heb ik niet, daar beschik ik zomaar niet over. Het is een gave Gods die de Heere me schenkt. Mijn lege vaten voor de Heere neer te zetten. En zo wil hij ze vervullen. Het behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Dat zal hij ten redder zijn. En daarom een enkele vraag. Hebt u deel, geliefden, aan die vertroosting? Hebt u zoiets mogen verstaan van de goede tierenheden des Heren waarover het vanmorgen ging? De bronnen die de Heere opent, waaruit u alleen maar putten hoeft. En dan zeg ik het nog verkeerd. Waaruit de geest van Christus zelf put. En het u als het ware aan uw mond zet, opdat u het drinken mag. Opdat u verzadigd en gelaafd mag worden met datgene wat van de Heere is. En dat is nou de boodschap van de eenzijdige, goddelijke genade, die nou volkomen naadloos aansluit bij een verloren zondaar die het alleen maar hoeft te ontvangen. Dit is het wat wordt geopenbaard. Maar dan lezen we vervolgens dat evangelie van Gods genade, dat kent ook bestrijding. Die leer, zo lezen we verder, die leer wordt door het vlees niet begrepen. En die wordt door de Satan gehaat. En die wordt door de wereld bespot. En die wordt door de onervarenen en door de schijnheiligen misbruikt. En door de dwaalgeesten bestreden. Er is wel veel tegenstand tegen deze leer. Kunt u dat begrijpen? Dat er tegen de leer van Gods genade tegenstand is. U zegt, daar weet ik alles van. Want die tegenstand die komt ook telkens in mijn eigen hart op. Ik ben er zomaar niet aan toe om door genade zalig te worden. Want dan moet al het mijne eraf, geliefden. Genade sluit aan op bij een mens die uitgewerkt is. Die hopeloos verloren ligt. Die volkomen goddeloos is. Die het nou alleen maar ontvangen moet. En waar ik dat ga zien en waar ik dat ga aanbidden. Daar mag ik het ook ontvangen. Het is een leer, jawel, waar veel, waar alles tegenop komt. Onze vaderen zeggen allereerst, ze wordt door het vlees niet begrepen. Wat is dat, het vlees? Het vlees, dat ben ik zelf. Zoals ik in mezelf ben. Zoals ik een kind van Adam ben. Zoals ik geboren ben buiten het paradijs. Zoals ik een kind des toorns ben. Zoals ik in het rijk van God niet komen kan. Zoals ik zelf ben. Een verlorene. Dat is vlees. En dat vlees, dat begrijpt het niet. Want weet u wat een kenmerk van dat vlees is? Het vlees wil zichzelf handhaven. Het vlees rekent alleen maar met het vlees. Het vlees wil staande blijven. En daarom verstaat het niet. Watgene wat van de geest van God is, daar is het aan tegengesteld. Het kan God niet behagen en het wil God niet behagen. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees en dat blijft vlees. En het vlees zal nooit geest worden. En daarom wil het zich niet onderschikken. Het vlees is een gewillige dienaar van diabolus. Het vlees, het is tegengesteld aan God. Kent u zichzelf al zo? Heeft het licht van Gods heilige wet, geliefden, u al zodanig beschenen dat u in de spiegel moest zien en dat u daarin uzelf zag, zo als een vleeselijk mens? En dat u het ook bent gaan toestemmen. Heren, dat is mijn leven. En waar genade binnenkomt, waar genade in mijn leven binnenkomt, daar tast het mijn vlees aan, want het is tegengesteld. Daar gaat dat vlees, dat moet ondergraven worden. En dat moet teniet gedaan worden. En dat is nou de strijd in het leven van Gods kinderen. De gedurige strijd tussen vlees en geest. Het vlees. Maar ze wordt ook door de Satan gehaat. Ja, die zit erachter. De grootste vijand van genade. Satan. Hij briest in tegen alles wat genade is. En de Satan, geliefden, doet dat op verschillende manieren. Bij de een probeert hij het door allerlei valse gronden onder mijn voeten te schuiven. Zodat ik ga betrouwen op eigen werken. En zodat ik ga denken dat mijn vlees, dat dat toch nog wel iets geestelijks is. Dat datgene wat uit mij is, dat dat toch God wel behagen kan. Nou, als de Satan, als de duivel het zo ver krijgt, dan heeft hij mij gewonnen. Maar de Heere weet er niet van. En Christus weet er niet van. En een ander mens, misschien wel een jongen of een meisje, nou, die laat hij gewoon verder leven, daar doet hij niks aan. Als hij nou maar gewoon zijn eigen spoor gaat en doet wat hij zelf wil, nou, dan heeft hij hem al in zijn bezit. Dat kan zelf zijn met het doen van allerlei dingen die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Ja, het kan natuurlijk ook zijn met het doen van die dingen die juist wel zondig zijn. Maar in ieder geval, als ik me nou maar niet om de Heere bekommer en om zijn dienst, en als ik nou maar rustig blijf, op deze manier probeert de Satan mij bij zichzelf te houden. En het maakt hem niet uit van wat ik doe of wat ik ben. Als ik maar buiten God blijf en als ik maar niet onrustig word over me staat. Als ik maar niet als een zondig mens tot de Heere kom. Zo haat de Satan de leer der genade. En bij een ander doet hij het weer anders. Dan probeert hij me op te zadelen met allerlei voorwaarden waaraan ik eerst moet voldoen, wil ik tot de Heere kunnen komen. En ik zeg, ja, maar het zal zomaar niet gaan. En ik heb vanmorgen wat wantrouwend zitten kijken naar degene die aan het avondmaal gingen. En eigenlijk ben je zelf wel beter, want zelf doe je tenminste niet. Dat zal zomaar niet gaan. Want er zijn toch allerlei dingen waaraan ik eerst moet voldoen. Het kan ook een vorm zijn waarin de Satan je in zijn dienst heeft en houdt. De Satan. En die leer der genade die wordt, zo zeggen onze vaderen vervolgens, door de wereld bespot. Spot. Ja, dat is een venijnig wapen. Overigens wel een methode waaruit de zwakheid blijkt van degene die haar hanteert. Spot is meestal de laatste mogelijkheid, het laatste instrument dat gehanteerd wordt. Het is typisch de methode van de wereld, de spot. De wereld maakt een karikatuur van de ware godsdienst. Ja, daar maken de godsdienstigen en de kerkelijken het wel eens naar. Zij vertonen wel eens een beeld van wat de ware godsdienst is, waarvan de wereld zegt, nou, als het zo is, dan moet ik er niks van hebben en ze bespotten het. Maar het kan ook dat Gods kinderen door de wereld trachten te gaan en hun weg proberen te zoeken aan de hand van Gods geboden. En dat de wereld hen voor dompers en dwepers uitmaakt. Of al heel snel fariseërs noemt. Menend dat het alleen een zaak van de buitenkant is, maar dat je dan toch in het donker de katjes wel knijpt. Of je probeert in een groep de lachers op je hand te krijgen ten koste van een ander. Spot. De wereld bespot de leer der genade. Want ze weet niet wat genade is. En ze weet ook niet wat het is om zondaar voor God te zijn. Wij doen er toch niet aan mee. En vervolgens, ze wordt door de onervarenen misbruikt. En dat zou best eens dichterbij kunnen komen, geliefde gemeente. Deze leer der genade wordt door de onervarenen misbruikt. Wie zijn dat, die onervarenen? Wel, dat zijn diegenen die eigenlijk maar een oppervlakkige kennis van de leer hebben. Dat zijn diegenen die in ieder geval geen harte kennis van de leer der genade hebben. De onervarenen, dat zijn degenen die er geen ervaring, geen bevindelijke ervaring van hebben. Ja, die er wel een ogenblik naar willen luisteren, maar die het eigenlijk al heel snel moe zijn. En die tevreden zijn eigenlijk met de klanken. Ze geloven het wel. Je kunt je toch niet in alles verdiepen en om daar nou zo mee bezig te zijn. Nee, geef ons maar wat lichtere kost, al dat zware gedoe. En ze willen misschien wel meepraten, over de verkiezing bijvoorbeeld. Maar ze vinden al heel snel, ja, als je niet uitverkoren bent, dan kun je doen wat je wilt, maar je komt er toch niet. Misbruik van de leer der genade. Of, ja, natuurlijk, ze willen wel bidden, maar als het er tegen zit en het gebed wordt niet snel verhoord, dan stoppen ze er snel mee. Want ja, een mens krijgt toch wat over hem beschikt is. Misbruik van de leer der genade. En over hoe je leven moet. Nou ja, eigenlijk een beetje ertussendoor laveren. Dat moet toch wel kunnen. Niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Niet te zwaar en natuurlijk niet te licht. In ieder geval niet te moeilijk doen. Maar het is wel misbruik van de leer van Gods genade. Wel met een zekere beklemming in de kerk zitten wanneer het avondmaal bediend wordt. Maar toch nooit iets voelen van de plicht en van de claim die de Heer op je hart legt. Dat je niet zomaar vrijblijvend daar zitten kunt en daar zitten blijven kunt. Misbruik van de leer der genade. Toestemming, maar geen hartelijke verbrokenheid. En dan komt het misschien nog wel wat dichterbij. Ze wordt door de schijnheiligen misbruikt. De schijnheiligen, wie zijn dat? Wel, dat zijn de huichelaars. Dat zijn de hypocrieten. Laten we het maar heel letterlijk nemen, gemeente. Dat zijn de schijnheiligen. Dat zijn degenen die met een masker oplopen. En wanneer je naar dat masker ziet, en dat masker dat wordt naar alle kanten getoond, oh, dan zegt een ander misschien, dat is een hele vrome man of vrouw. Die praat zo vroom, maar het is een schijnheilige. Niet echt. God weet er niet van. Er wel voor doorgaan. En er wel voor door willen gaan. En wanneer iemand die zogenaamde geestelijke stand van mij is aantast, dan ben ik heel snel in de verdediging, want tast mij niet aan. En als er wat indringende vragen gesteld worden, dan is het antwoord al snel, maar je neemt het mij echt niet af. Schijnheiligen. Ze misbruiken de genade Gods. Want ze roemen wel in de genade. Maar ze kennen geen genade. En ze spreken wel over ontferming. Maar ze zijn nooit een geschikt voorwerp van ontferming geworden. En ze eten en drinken wel. Maar ze zijn nooit hongerig geweest. En ze spreken wel van verzadiging. Maar ze hebben nooit gehongerd. En ze weten niets van wat David zegt over, weet u wel, toen hij in de woestijn was. Dor en mat. En het van droogte branden. De schijnheiligen. Geliefde gemeente, de Heere geven. Wanneer het ons zou betreffen, wanneer het mij zou betreffen, dat de schijn als een masker ons afgerukt wordt. Eens zal het gebeuren. God geven. Bijtijds. En ze wordt door de dwaalgeesten bestreden. Nou, onze vaderen wisten wel wie ze hier met die dwaalgeesten bedoelden. Dat waren natuurlijk de remonstranten. De ketters. De dwaalgeest. Degene die een dwaalleer verkondigen. Die niet alleen de dwaalleer zelf aanhangen, maar die ook nog de dwaalleer als ware leer verkondigen. Degene die briesen tegen de leer der genade. Zoals halstarrig en gezeggelijk, plooibaar. In Bunyan's boek De Christenreis, als hij nog niet eens zo heel lang op de weg ten leven is, dan proberen ze hem er vandaan te krijgen, halstarrig en gezeggelijk. En dat zijn de vijanden, geliefden. Er komt wat op af. En hoe is het deze vraag voor mij en voor u? Zijn nou de vijanden van de leer der genade ook mijn vijanden? En uw vijanden. En jouw vijanden. Of zijn het eigenlijk vrienden? Kunnen we er een eind in mee? Kunnen we er samen mee op weg? Op pad? Ze moeten wel ontmaskerd worden. Zoals in dat andere boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. De inwoners van stad Mensiel. De dringende oproep horen. Dat ze de diabolisten moeten opsporen en bestrijden. Oh, dan komen we erachter dat ze te veel zijn en dat ze te machtig zijn en dat ik eraan te gronde ga Maar dan is het mijn gebed. Heere, twist gij mijn twisters, hemel, Heere. Ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te fnuiken. Want ik ben zo zwak. Sta me toch bij. En doe me niet steeds onderliggen. In deze geestelijke strijd. En nu zegt de Heere tot zijn kerk. Maar ik zal je bewaren. Ik zal bij je blijven. Ik ben de machtige. Daarom kom achter mij aan. Simon, Simon. Zie je toch. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Je ogen mochten ervoor open gaan, Simon. Maar weet dit. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik sta voor mijn zaak in. En ik sta voor mijn kerk in. De leer der genade, geopenbaard, bestreden. Maar, en dat is nou het kenmerk. Dat is nou het kenmerk van die godvruchtige avondmaalgangers. Dat is nou het kenmerk van al Gods kinderen. Van harte, bemind. Wat lezen we? Maar de bruid van Christus heeft haar, namelijk de leer der genade, altijd als een schat van onwaardeerbare prijs, zeer teer bemind en standvastig verdedigd. Vindt u dat ook zo mooi, zo'n gebeitelde zin, zo'n zin die je eigenlijk zou willen onthouden? Het lijkt wel poëzie. Het lijkt wel de dichtkunst, zo ontleend bijvoorbeeld aan het Hooglied van Salomo. De bruid van Christus, die de leer van Gods genade lief heeft, bemint, haar omarmt en niet zonder haar kan. Het is nu ongeveer 20 jaar geleden dat er een boek verscheen over de vaderlandse kerkgeschiedenis in de 19e en de 20e eeuw. En de auteur koos de titel van zijn boek destijds met ongeveer dezelfde woorden. Om de schat van Christus bruid. En daar gaat het nou om. Daarmee is heel de kerkgeschiedenis te typeren. En daarmee is ook het leven van Gods kinderen heel persoonlijk te typeren. Om de schat van Christus bruid. Daar gaat het om. In de worsteling om genade te mogen kennen. Om in de weg van de genade te mogen blijven. Om in de genade te mogen worden bewaard. Om de schat van Christus bruid. En wat is die schat dan? Wel, geliefden, dat is die schat waar de dichter van Psalm 119 over spreekt. We hebben het zojuist gelezen. Die schat die neergelegd is in het woord des Heren. En als de Heere met zijn genade in je hart komt, dan is er geen grotere schat dan dat woord waarin de Heere spreken wil. En dan versta ik het. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting. De ganse dag. Ze is mijn opstaan en ze is mijn naar bed gaan. Ze is mijn eten en mijn drinken. Ze is mijn alles. Ze is mijn voor en mijn achter. Het woord van God. Hoe lief heb ik uw wet. Ze maakt mij door uw geboden, Heere. Wijzer dan mijn vijanden zijn. Ik ben wijzer door uw woord geworden, omdat ik onderwezen ben door uw woord. En ze zal in eeuwigheid tot mij zijn. Dat mag een kind des Heren zeggen. Dat woord van uw Heren en al de zaken die u daarin geopenbaard hebt, ik behoef ze niet meer te verliezen. Want u hebt ze verankerd in mijn ziel. En daarom heb ik ze zo lief. Omdat ze de schat van Christus bruid is. En hoe komt het eigenlijk? Hoe komt het dat Gods kinderen dat woord zo lief hebben? Is het soms omdat dat woord van de Heere zo voorzichtig en zo zoetsappig met mijn leven omgaat? Omdat dat woord mij altijd streelt? Omdat dat woord mij altijd koestert en mij in mijn waarde laat? Nee, daarom niet. Gods kinderen, ze zijn eerlijk gemaakt, geliefden, en ze hebben dat woord lief. En ze hebben de wet van de Heere lief, ook wanneer het mijn leven ontmaskert. En wanneer het mijn leven stelt in het schelle licht van Gods wet. En wanneer ik ziende in die spiegel moet zeggen, o Heer, ik kan voor u niet bestaan. Maar dan wil ik van dat woord niets af hebben, want dan is dat woord mij zo lief. En dan is de wet van de Heere mij zo lief. En dan is de wil van de Heere mij zo lief. Die gaat boven alles. Als dat woord van de Heere mij openbaart, al mijn ongerechtigheden en al mijn eigen gerechtigheden die niet meer zijn dan blinkende zonden, dan nochtans, dan zeg ik het nochtans, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Maar met name, ja, met name wordt dat woord me lief als in dat woord de naam van Christus gespeld wordt. Als ik daarin lezen mag de naam van hem die door zijn eigen vader is aangewezen. Deze is het. Deze is mijn geliefde zoon in de welke al mijn welbehagen is. Hoort hem. O, dan stroomt mijn hart over, wanneer ik daarvan iets mag verstaan, van hem die mijn ziel lief heeft, die het welbehagen van zijn vader gedaan heeft, die gerechtigheid verworven heeft, die alles is en alles heeft wat dient tot zaligheid van mijn ziel en tot kennis van de drie-enige God. En wanneer ik in datzelfde woord verstaan mag, dat de genade die hij schenken gaat, dat hij ook bij die genade bewaart. Dat ze onverliesbaar is, omdat hij een getrouwe zaligmaker is. En omdat hij het werk dat hij gedaan heeft, niet zal laten varen. God is getrouw, die de zijnen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigt en tot het einde toe krachtig bewaart. Zou ik dan dat woord niet lief hebben, dan is dat woord tegelijkertijd een spoorslag om te zoeken te leven naar al Gods geboden, om daarin zijn wil te betrachten. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid, ik zal dan in dat woord wandelen, Heere. Maar nu, geliefden, zou ik dat woord dan niet lief hebben, wanneer ik tegelijkertijd in dat woord, oh, en dan wordt het zo diep, wanneer ik in dat woord, oh, het is tot verwondering, in datzelfde woord ook een liefdesbetuiging van mijn koning en zaligmaker tot mij mag verstaan. Wanneer ik daarin lezen mag, ik heb u lief gehad. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. O, dan wordt het een wonder en dan blijft het een wonder. Maar dan valt alles op zijn plaats. Want dan zeg ik, Heere, ik heb u lief, omdat gij mij hebt lief gehad. O, dan wordt het waar. De bruid van Christus heeft haar, namelijk dat woord van Gods genade, dat woord van de betuiging van zijn liefde, heeft haar altijd, als een schat van onwaardeerbare prijs, zeer teer bemind en standvastig verdedigd. Jawel, ook verdedigd. Als dan dat woord van de Heere aangetast wordt, ja dan, jawel, dan ben ik er ook nog. En dan wil ik niets anders dan pal staan voor die waarheid. Want het is het woord van mijn koning. En wie dat woord aantast, is een vijand van hem. En daarmee een vijand van mezelf. En zo zijn elk van Gods kinderen tegelijkertijd ook wachters op de muren van Sion. Hangt het dan van Gods kerk af? Moeten zij zich dan beijveren om de waarheid te bewaren? Ze moeten het wel doen. En tegelijkertijd, het hangt niet van hen af. Want, zo lezen we in de Dordtse leerregels, en dat zij dit ook voortaan doen, zal God bezorgen. Hier belijden onze vaderen en ten diepste. Niet Gods kerk, maar de Heere zelf zal ervoor zorgen. Hij staat voor zijn zaak in, tegen welke geen raad geldt, nog enig geweld vermag. God zal ervoor zorgen dat al zijn vijanden zullen vergaan. De Heere, hij zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd verstrooid doen zuchten. En de rechterhand des Heren, waardoor de wereld beeft, zal het volk van God naar zich toetrekken. God zal er voor zorgen. Mag dat tot uw bemoediging zijn, als u ziet op uzelf, als uw eigen zwakheid, en ook uw vleeselijk bestaan in moet leven. God zal er voor zorgen, want zolang de bruid van Christus nog een bruidegom in de hemel heeft, zolang zal de bruidegom in de hemel nog een bruid op aarde hebben. God zorgt voor haar en hij zal ervoor zorgen dat ze niet teniet gaat, maar hij zorgt ervoor dat er een ogenblik komt dat hij haar tot zich trekken gaat en haar voor zich stellen zal als een bruid zonder vlek en zonder rimpel. En dan zal liefde liefde ontmoeten. En dat is een eeuwige liefde. Tot in alle eeuwigheid volmaakt. Welke God, en dat is het laatste. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Waarin eindigt het, geliefden? Waarin eindigen onze vaderen? In dat waar het mee begonnen is. In dat wat God de Schepper bedoeld heeft met zijn schepping. De eer en de lof van zijn grote naam. En daar gaat het op aan. Welke enige God, zij de eer en de lof en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is het doel van de schepping geweest. En zelfs de diepe zondeval staat dat niet in de weg. Want God zelf heeft ervoor gezorgd. In het zenden van zijn Zoon. En Christus heeft ervoor gezorgd. In het gewillig gaan naar deze wereld. En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd. In het nemen uit Christus. En het toepassen in de harten van zondaren. Dat het doel van de Heere met zijn schepping toch bereikt wordt. God de Vader, hij zal verheerlijkt worden vanwege het werk van zijn welbehagen. God de Zoon zal verheerlijkt worden vanwege het werk van zijn verzoening. God de Heilige Geest, hij zal verheerlijkt worden vanwege zijn onweerstaanbare kracht in het trekken en in het zaligen van zondaren. En zo zal het hier al, ja hier al, maar hier gebrekkig en onvolkomen. Maar ooit in alle volmaaktheid, zo zal het er inderdaad van komen. Welke enige God zij, de eer en de heerlijkheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En dan heeft God zijn mens terug. En dan heeft deze mens, deze verloren mens, zijn God ontvangen. En dan mag hij hem aanschouwen. Die hij hier in het geloof heeft gekend, waarnaar hij heeft gehunkerd. Zal het er ooit van komen, Here? Misschien in alle bestrijding, nee, ongetwijfeld in alle bestrijding en aanvechting. Dan zal het blijken dat het waar is, dat het werk van God volkomen is en dat hij niet laat varen de werken van zijn handen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 52, de versen 1 en 6. 52, het eerste en het zesde vers. Laat ons samen danken en bidden. En meer, o Heere, heeft uw kerk niet nodig dan dit. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. Meer dan dat woord van u. Meer dan die gewisse belofte van u. Meer dan de genadige toezegging van u. Heeft uw kerk niet nodig. Want waar het geloof, dat ware geloof, zich verlaat op uw belofte, waar het zinkt op de vaste rotsgrond van de beloften Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn, daar is het genoeg. Daar behoef ik het niet te zien. Daar behoef ik het niet te voelen. Daar behoef ik het niet te tasten. Maar daar weet ik het. God heeft het tot mij gezegd. Misschien eenmaal, tweemaal, driemaal. Maar om de hoeveelheid gaat het ook niet, Heere. In de oefening van het geloof hecht het geloof zich als de zwakke plant, als de zwakke wingerd aan de rotssteen Christus. En die rotssteen zal nimmer wijken en nimmer vallen. En zo zal ook het geloof dat zich aan u hecht nimmer beschaamd worden. Heere, bevestig het toch. Laat dat de oefening van uw kinderen zijn. Dat lijkt wel leeg. En dat lijkt wel kaal. En dat lijkt wel armetierig. Maar het is alles. Want het heeft genoeg aan u. En het heeft genoeg aan het lam. En het heeft genoeg aan het bloed van het lam. Almachtig God, bevestig zo uw werk. Wij bidden u voor ons allen. Voor elkaar zoals we hier zijn. Deze dag, Heere, een en andermaal heb uw woord ontvangen. Het was ook nu weer via de mond van een mens. En daar hebben we eigenlijk niets van te verwachten. Maar Heere, laat het nu overeenkomstig uw goddelijk getuigenis geweest mogen zijn. Dan mogen we daarop wijzen. En dan mogen we toch weten dat het uw woord was en is. Dat woord dat de liefde van ons hart heeft. Wilt u ons ertoe trekken, Heere, als we er nog niets van weten? Verlicht toch ons verstand, verbreek ons hart, neig onze harten tot de vrezen van uw naam, onder jongeren en onder ouderen. Wilt u met ons zijn en bij ons blijven, deze dag en alle dagen van deze week, in al onze bezigheden of in het gebrek aan bezigheden. Help en leid ons in alles, Heere, en doe ons leven bij uw woord, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot het zevende, dat is het laatste vers van Psalm 52, Psalm 52, vers 7. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.